Het is nu 2 uur precies op deze maandag, de 20ste april 2026. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live met Het Gesprek. Het programma is dat voor het betere gesproken woord. Goedemiddag, hier is Walter van Amerongen.
Dankjewel, Leander. Helen Norp schreef het boek Vluchtheuvels in Nederland. Daarin beschrijft ze hoe het was om een Oekraïns gezin op te vangen in een gastenverblijf. Dat viel behoorlijk tegen. Helen werd bij de opvang geconfronteerd met enkele trauma's uit haar eigen verleden en daarover ga ik met haar praten. Welkom Helen. Fijn dat je er bent. Van harte welkom. Het gezin dat jij opving bestond uit een vader en moeder met 3 kinderen. Hoe kwamen ze bij jou en je man terecht in jullie gastenverblijf?
Ja, hoe kwamen ze bij mij terecht? Eigenlijk heel toevallig. Wij hadden ons niet specifiek opgegeven om een gezin op te vangen. Het was eigenlijk meer dat we het open hielden. En zelf dacht ik, nou, mogelijk zijn het vrouwen met kinderen of 2 vrouwen. Maar dat het een heel gezin was, ja, dat was eigenlijk toeval. Mm-hmm. Ja, er zijn een heleboel gezinnen tegelijk vanuit Hongarije naar Drenthe gekomen. Het was een persoonlijk initiatief van iemand uit onze gemeente. Okay. En die heeft een touringcar vol met mensen opgehaald toen de oorlog uitbrak. En vanuit Boedapest naar Nederland gebracht. En in deze bus zaten ook deze mensen die uiteindelijk bij mij terechtgekomen zijn.
En je zegt uit Hongarije, maar ze komen oorspronkelijk wel uit
Oekraïne. Ja, ze zijn de Hongaarse grens in eerste instantie overgestoken. Oh, okay. Ja. En toen zij in Hongarije aankwamen, zijn ze daar opgevangen door een Nederlandse dame die in Hongarije woonde.
En hoe heet zij?
En zij was van oorsprong, kwam ze uit het noorden van Nederland. Dus zij heeft toen Radio Noord gebeld en verteld, er zijn vrij veel mensen hier gestrand vanuit Oekraïne. Ja. En we kunnen ze eigenlijk allemaal niet kwijt. Kunnen jullie wat betekenen om deze mensen naar Nederland te halen?
Ja.
En dat is opgepakt door een predikant bij ons uit de gemeente. En die had een heleboel mensen al gemobiliseerd. Wij waren toen nog niet in beeld, maar hij had al een hele groep mensen om zich heen die bereid waren om vluchtelingen op te vangen.
Ja, en jullie hoorden daar ook bij?
Nee, toen nog niet.
Okay.
Wij hadden ons in eerste instantie aangemeld via Airbnb. Ik heb een bed and breakfast.
Ja.
En ik kreeg bericht dat het mogelijk was om je bed and breakfast beschikbaar te stellen voor opvang van Oekraïners. Alleen, wij waren er op dat moment klaar voor. En als we dat hadden willen doorzetten via Airbnb, dan hadden we eerst nog door een hele screening gemoeten. En dat duurt ook nog best wel een tijd.
Ja.
En dit gezin was er nu. Dus we hebben toen gezegd, we gaan gelijk
beginnen. Met de opvang, inderdaad.
Ja.
Ja, dat is duidelijk. We gaan zo uitgebreid praten over die opvang, hoe het is geweest. Maar in grote lijnen kan je wel zeggen dat de opvang van dit gezin meer tijd kostte dan jullie van tevoren hadden verwacht. Zo bleken de vader en moeder ongeletterd. Hoe konden jullie toch met hen communiceren?
De communicatie was een van de grootste problemen. En niet alleen omdat ze ongeletterd waren, maar ook omdat ze geen Oekraïens spraken. Ja. Ze woonden in Oekraïne, maar ook in Oekraïne sprak het gezin Hongaars. En dat had eigenlijk te maken met hun cultuur, Roma-cultuur. Uh-huh. Waardoor ze geen Oekraïens konden lezen en schrijven, maar ook niet, ook geen Engels bijvoorbeeld. Ja. Dus ik kon ze niet verwijzen naar een website. Ik kon ze niet verwijzen naar de informatie die de overheid allemaal klaar had staan voor deze vluchtelingen op het internet. Ik moest eigenlijk ook zelf de vertaling van alles doen.
En dat ging via Google Translate?
Google Translate, ja. En later Say Hi. Dat zijn apps op je telefoon.
Ja.
En daarbij kwam het probleem dat wanneer ik dat ging inspreken in het Nederlands, dan werd dat vertaald naar hun taal. Dan konden ze het vrij goed verstaan. Maar zij konden het ook niet intypen.
Nee, want ze waren ongeletterd.
Ja, dus zij moesten het inspreken en ze spraken ook een dialect.
Ook nog.
Dus Google Translate kon het niet altijd goed vertalen. En dat gaf soms ook wel hele hilarische vertalingen.
Heb je daar een voorbeeld van? Als je nog kan herinneren?
Nee, op dit moment niet. Maar ik weet wel dat we af en toe hebben dubbel gelegen van het lachen. Omdat we er echt, ja. Ja, het was echt Babylonische spraakverwarring af en toe.
Ja, ja. Uiteindelijk heb je ze heel erg geholpen met heel veel dingen, hè? Je bent meegegaan naar het consultatiebureau bijvoorbeeld voor de baby. Dat is natuurlijk belangrijk.
Ja, je moet je voorstellen, die mensen komen bij jou wonen en die zijn op dat moment jouw huisgenoot. Ja. Ze huren niet een kamer bij je, ze zijn niet op kamers, nee, ze zijn jouw huisgenoten. Dus jij bent verantwoordelijk voor alles. Ze staan bij jou ingeschreven. De gemeente schrijft ze ook op jouw adres in. Dus ja, ik moest school voor ze zoeken, consultatiebureau, met ze naar de dokter. Naar de bank om een rekening te openen, op zoek naar werk, inentingen, GGD. Eigenlijk alles wat je normaal in je eigen gezin ook allemaal moet regelen. Ja, dat was ook in ons geval iets om te regelen.
Ja. En het was best veel alles bij elkaar.
Dat was in ons geval meer dan gemiddeld, omdat het meeste een doorsnee Oekraïns gezin wat ook goed Engels spreekt, die kan zichzelf eerder redden. Die zijn wat meer zelfredzaam.
Ja.
Dus die leg je wat uit en dan zeg je, goh, het gemeentehuis heeft gebeld. Jullie moeten even naar het gemeentehuis toe. En dan pakken ze zelf de bus.
Precies.
Omdat ze zich verstaanbaar kunnen maken in het Engels.
Ja.
In ons geval gingen we altijd mee overal naartoe.
Ja.
En dat maakt het extra intensief. Ja.
Begrijp ik. Je gaf aan dat het meer tijd kostte dan jullie hadden verwacht. Mede vanwege de taal, het taalprobleem. Maar het ging ook om een Roma-gezin, hè, heb je net aangegeven. Een Roma-gezin. En die hebben doorgaans ook een andere cultuur dan wij die hebben. Hoe merkte je dat het meest eigenlijk bij hen?
Nou, wat me meteen al opviel was dat het hele jonge ouders waren. En ook de ouders van deze ouders, die nog in Oekraïne waren, die waren ook echt wel 15 jaar jonger nog dan dat wij zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat waar bij ons drie generaties in een eeuw zitten, in hun cultuur wel vier generaties zitten. Omdat mensen al heel jong trouwen vaak.
Hè? Tussen, jong is dan?
Tussen de 15 en 20 jaar dat ze een gezin beginnen, is in hun cultuur vrij normaal. En ook is het gebruikelijk dat grootouders dan ook een rol spelen in de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het zelfstandig als gezin opereren, dat komt geleidelijk aan. Omdat die grootouders daar gewoon eerst nog een belangrijke rol in spelen.
Precies.
En die rol konden wij natuurlijk niet
één
op één overnemen. En die misten ze wel heel erg.
Ja, begrijp ik. Dus dat had ook deels met de leeftijd te maken van zowel vader als moeder.
Ja, leeftijd, tienermoeders. Je zag het ook aan ze waren niet alleen gekomen, ook met familie van hun. En het schoonzusje bijvoorbeeld van de mensen die bij ons waren, was op haar 14e al moeder geworden. Die had twee kindjes bij zich en die was 18 of zo. Dus ja, dat is. Ja, bij ons studeren de kinderen dan nog, zitten ze op de middelbare school.
Ja.
En zij hebben al de hele verantwoordelijkheid voor een heel gezin om voor te zorgen.
Ja, dat is een grote verantwoordelijkheid uiteraard.
Ja.
In het boek beschrijf je onder andere dat op een gegeven moment ga je met hun ergens naartoe met jouw auto. En dan willen ze liever niets weten van het kinderzitje bijvoorbeeld. Dus ze hebben ook een andere kijk op veiligheid bijvoorbeeld.
Ja, dat was inderdaad hele andere normen en waarden. Wat ze bijvoorbeeld inderdaad niet begrepen was überhaupt dat wij gordels gebruiken in de auto. Maar ook bijvoorbeeld in een kinderstoel. Ik gespte de kindertjes netjes vast en ook in de auto. En zij deden iedere keer de autogordel los. Nou ja, wat ik lastig vond was, wanneer bemoei je te veel met hun zaken, mm-hmm, en wanneer laat je ze vrij, hè, in het gewoon het zijn wie zij zijn. op het moment dat ik met ze in de auto zit, ja, voelde ik me toch wel heel erg verantwoordelijk voor die veiligheid. Dus ik heb 2 keer echt mijn auto aan de kant van de weg neergezet en gesommeerd om de autogordel weer vast te maken. Ja. Omdat ik anders niet verder wilde rijden. Nou, dat soort acties van mij, ja, vonden ze niet altijd leuk.
Nee.
Maar soms moet je dan toch keuzes maken omwille van de veiligheid bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl je aan de andere kant wil je ook niet te veel betuttelen. En je wil ook proberen mensen met andere gewoontes in hun waarde te laten. En hè, ze vonden het ook wel kunnen dat ze met z'n allen bij mij in de auto gingen. Maar dan heb je 6 mensen in je auto en dan gaat de baby op schoot. Nou, dat heb ik geen enkele keer toegestaan.
Nee.
En dat dan misschien iemand anders dat wel gedaan heeft in Nederland, daar heb ik dan even geen boodschap aan. Bij mij gebeurt dat niet. En daar was ik dan soms wel heel erg streng in. En ja, dat vonden ze dan weer minder.
Ja, begrijp ik. Leidt het dan ook soms tot conflicten? Of spanning?
Ja, conflict is een groot woord. Kijk, je bent vreemden voor elkaar. En je probeert zo goed en zo kwaad als het kan, met de beste intenties met elkaar de tijd door te brengen. En ik kan niet zeggen dat er echt conflicten waren, maar er waren natuurlijk wel eens dingen die schuurden. Absoluut. Kijk, als wij ze de weg op zagen fietsen, stonden ouders erbij. En dan, nou, er is geen fietspad bij ons, het is gewoon een boerenweggetje. En de auto's rijden daar maar 60 kilometer per uur langs. En de kinderen fietsen midden op de straat zonder ouders. Ja, dan gaan wij daar wel wat van zeggen. En dan schuurt het. En dat zijn geen hooglopende conflicten.
Nee.
Maar het maakt wel dat je altijd alert bent. En dat je toch onbewust veel meer met zo'n gezin bezig bent en oplet. En dat is ook wat er gebeurde. Waar zij mee bezig waren, dat ging echt in mij zitten. Mm-hmm. Alsof het je eigen familie is. En,
ja. Je gaat heel veel om elkaar geven als je zo intensief met elkaar samenleeft natuurlijk ook, volgens mij.
Ja, maar een ander soort geven dan wat je misschien met je familie en je vrienden hebt.
Ja.
Maar ik het verantwoordelijkheidsgevoel voor dit gezin, ja, dat heb ik wel sterk.
Sterk gevoeld.
Sterk gevoeld, zoals je dat ook in je werk voelt, denk ik.
Mm-hmm.
Ja.
Dat is duidelijk, inderdaad. Ja. Bij de opvang van dit gezin word jij geconfronteerd met je eigen trauma's, met enkele trauma's uit je eigen verleden. Zo wordt bijvoorbeeld jouw vader invalide na een ongeval op zijn werk. Die was toen 7 jaar oud. Waarom was dit een trauma geworden voor jou?
Waarom dit voor mij een trauma was geworden? Ik had tot mijn 7e eigenlijk best een hele goede band met mijn vader. En ik was ook wel echt een jongensmeisje. Ik hield van bomen klimmen, stoeien, ravotten, buitenspelen. En toen ik 1 jaar of 7 was, mijn vader een bedrijfsongeval kreeg, toen kon hij van het een op andere moment niet meer zijn lichaam gebruiken zoals hij dat gewend was. Dus ik kon niet meer bij hem op schoot. Hij zat in een rolstoel. En ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik heb het gevoel gehad dat ik op mijn 7e mijn vader kwijt ben geraakt, terwijl die er eigenlijk nog was. Een soort levend verlies van een stukje van hem.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zag ik ook zijn onmacht, omdat hij zich weer heel erg verantwoordelijk voelde voor ons gezin, om de kost te verdienen. En hij was een tijd werkloos. En dat herkende ik zo in de vader van dit gezin.
Okay.
De vader in dit gezin was ook zonder werk. Hij voelde zich super verantwoordelijk om voor zijn gezin geld te verdienen. Hij had het ook altijd alleen maar over geld verdienen. Dat vonden wij wel eens jammer, dat het alleen maar daarom ging. Maar het was tegelijkertijd zijn manier om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezin en voor zijn ouders in Oekraïne, waar die ook heel graag geld naartoe wilde sturen. Mm-hmm. En wat ik herkende was die frustratie. En het jongetje in het gezin was ook ongeveer dezelfde leeftijd als dat ik vroeger was. En zo zie je dus dat er parallellen lopen. Mm-hmm. Als je op een afstand naar een gezin kijkt, dat hebben we allemaal wel eens, denk ik, dat je dan een soort spiegel ziet van iets wat je zelf ook herkent of hebt meegemaakt. Ja. Of wat een ervaring van jezelf is die erop lijkt. En dan hoeft het niet helemaal hetzelfde te zijn, maar het is er wel. Ja. En het jongste kindje bijvoorbeeld, wat ze bij zich hadden, de baby, die was 3,5 maand. Mm-hmm. 3,5 maand oud dat hij bij ons kwam. En ik heb mijn kinderwagen van zolder gehaald. En daarin heeft ons dochtertje gelegen, die slechts 3,5 maand oud geworden is. En daarna overleden. Dus het was heel bijzonder om mee te maken dat je aan de ene kant een kind op je pad krijgt waar je voor mag zorgen. En waarvan je mag zorgen, waarvan je kan meemaken dat hij misschien wel weer een mooie toekomst tegemoet kan gaan in Nederland. Terwijl je tegelijkertijd een kind van dezelfde leeftijd hebt losgelaten.
Ja.
Ja, dus, nou was dat niet heel erg heftig, want ik heb dat op zich goed verwerkt. Maar het was wel een trigger naar een trauma.
En hoe merkte je dat bijvoorbeeld als het gaat om jouw dochtertje dat aan 3,5 maand overleed? Hoe merkte je dat het altijd een trigger was bij dit Roma-gezin?
Nou, wat ik wel merkte was de bezorgdheid en de alertheid. Dat je toch wel denkt, ja, er moet hem niks overkomen. Want het is, stel dat dat kind inderdaad onder de auto komt of komt te overlijden. Of dat of van de trap valt of van de bank rolt. Of, ja, ik was daar wel mee bezig. Mm-hmm. En dus in die zin merk je dan toch dat het
extra alertheid.
Ja, extra alertheid. En ja. De opvang van dit gezin confronteerde mij eigenlijk telkens met stukjes van mijn eigen verleden.
Ja, en dat dochtertje van jou is daar 3,5 maand overleden. Dat is natuurlijk een ongelooflijk verdrietige gebeurtenis. Je geeft aan dat je dat zelf hebt verwerkt inmiddels. Mm-hmm. Toch even de vraag, hoe is dat precies gegaan toen de tijd? Hoe is zij overleden bijvoorbeeld?
In 1993 was ik zwanger van ons tweede kindje. Ik had al een zoon in 92. En zij is 11 weken te vroeg geboren. De placenta scheurde, ik kreeg weeën, terwijl ik eigenlijk nog geen weeën moest hebben. En toen ben ik te vroeg bevallen eigenlijk. Ik ben toen op neonatologie gekomen en daar is ons dochtertje toen geboren. En op de uitgerekende dag, dat was met kerst in december, is het pas thuisgekomen. Op 3 oktober is ze geboren en op 24 december, vlak voor kerst, is ze thuisgekomen. Mm-hmm. En daarna is ze opnieuw ziek geworden en uiteindelijk in januari 1994 is ze overleden.
Ja.
En ze is exact 103 dagen oud geworden. En ik heb uitgerekend met de geboortedatum van dit kindje, die is ook ongeveer 103 dagen.
Oké. Okay. Ja. Dat is weer parallel, hè?
Ja, en wat ik nog bijzonderder vind, onze jongste dochter is in juli vorig jaar bevallen van een zoon. En op de dag van mijn boekpresentatie was haar zoon ook exact 103 dagen oud. En ook dat heb ik niet zelf bedacht.
Nee,
dat zijn synchroniteiten in je leven die je tegenkomt, die je verhaal extra bijzonder maken. En die, die mij iets vertellen. Ik kan niet voor een ander spreken. Maar voor mij is dat heel bijzonder.
En wat vertellen ze jou?
Voor mij is dat een teken dat het zo moet zijn. En dat ze niet voor niets op mijn pad gekomen zijn.
Heeft ze moeten zijn?
Het heeft zo moeten zijn. Mm-hmm. Ja. Ja.
Het was niet altijd even makkelijk, de opvang van het gezin uit Oekraïne. Toen zij bij jou waren, had je ook nog gesprekken met een therapeut.
Ja, klopt.
En ik kan me voorstellen als al die wat oudere de trauma's weer bovenkomen, dat het erg waardevol is om met de therapeut op dat moment te praten.
Ja, Ja. Ja, voor degene die het boek gaan lezen, zijn nog meer trauma's. Ik ga niet op alle trauma's in, maar er waren meer trauma's die in die periode naar boven kwamen. En dat was ook een van de redenen dat ik gezegd heb van ja, ik wil zelf ook met iemand praten op de achtergrond. Iemand die mij weer spiegelt. Mijn moeder was het jaar daarvoor ook overleden, bijvoorbeeld. Ik zat ook in een overgangsfase, noem het maar levensfase, van dochter zijn van een moeder die dan komt te overlijden. En dan ben jij zelf in één keer het hoofd of de oudste van de familie. Ik heb zelf ook weer kinderen en de eerste kleinkinderen zijn dan ook net weer geboren. Dus er was genoeg stof voor mij om mee aan de gang te gaan.
Ja, en die zin was het zeker waardevol geweest.
Het is heel waardevol geweest.
Ja.
Ja.
Zeker ook omdat die trauma's uit het verleden weer omhoog kwamen of daarmee geconfronteerd werd.
Ja, en het is dan fijn dat er iemand is die alleen maar luistert. Die gewoon aandacht heeft voor waar jij mee bezig bent. En we hebben helemaal niet eens zoveel therapie gedaan, maar het was vooral een traject van het niet alleen hoeven doen. Dat je weet, er is iemand die over mijn schouder ook meekijkt of het met mij wel goed blijft gaan.
Mm-hmm. En bleef het met jou ook goed gaan?
Ja, het bleef met mij op zich wel goed gaan. Okay. Maar ik had wel die feedback nodig van mijn therapeut om te voelen waar ik mijn grens moest trekken. En grenzen trekken en voelen ook. Vooral het voelen van de grenzen vond ik heel lastig. Mm-hmm. Want ik ben iemand die niet sterk is in het voelen van grenzen.
Je eigen grenzen?
Mijn grens en de grens van iemand anders. Okay. Die vervaagt heel gemakkelijk. Dus ik kan heel erg dichtbij iemand komen. Soms te dichtbij. En dat de ander misschien al lang zegt, ho, je komt te dichtbij. Maar ik moet mezelf natuurlijk ook beschermen. Dus wanneer is het genoeg? Wanneer ben je meer tijd bezig met dit gezin dan met je eigen familie, met je eigen gezin, met je eigen kinderen? En hoe zit het dan met loyaliteit? Ik heb een enorm groot loyaliteitsgevoel. Dat heeft ook met mijn verleden te maken, met gezin waar ik uitkom, met dingen die ik heb meegemaakt, waarin ik ook families, gezin, altijd iedereen bij elkaar wilde houden. Dus ondanks wat er aan de hand was. Dus
een soort van verbinder.
Ja. Vooral een groot loyaliteitsgevoel van, er mag niemand uitvallen. Iedereen moet bij elkaar blijven. Okay. Dus daar had ik dan met name wel feedback voor nodig, of daar kon ik goed feedback bij gebruiken.
Ja.
Om te voelen, waar ligt mijn grens? Ja. En dat kan je alleen maar zelf voelen. Maar het is wel fijn als iemand je daarbij helpt.
Tuurlijk, dat is duidelijk inderdaad. Want merk je bijvoorbeeld dat in bepaalde situaties bij die opvang van die vluchtelingen, dat ook de grens wel eens, of jouw grens wel eens werd overschreden?
Absoluut. Ik ging wel eens over mijn grens heen.
Ja.
Maar zij denk ik ook wel. Want zij vonden het ook wel eens lastig. Mm-hmm. Ja.
En dan spreek je ook nog een hele andere taal. Dat is ook nog een barrière.
Ja. Ik denk dat zij mij ook wel eens wat te bemoeizuchtig vonden en te betuttelend. En van de andere kant had ik iets van, ja, maar ik kan jullie ook niet helemaal je gang laten gaan. Want grenzen stellen is ook beschermen. Mm-hmm. En als het dan gaat inderdaad om veiligheid in het verkeer, ja, dan is een grens alleen maar een stukje veiligheid wat je biedt.
Ja.
Dus, ja.
Uiteindelijk verblijft het gezin 3 maanden bij jullie, in hun gastenverblijf. Mm-hmm. En daarna gaan ze naar de gemeentelijke opvang. Van hoe is dat precies gegaan eigenlijk? Want ik heb je boek uiteraard gelezen en daarin beschrijf je dat het toch wel een beetje paradoes kwam voor jou. Dat het beëindigd werd.
Toen wij ons beschikbaar stelden, toen wisten we dat mensen uit Oekraïne eerst voor 3 maanden opgevangen zouden worden. En dat als de oorlog dan nog duurde in Oekraïne, dan kon dat verlengd worden naar 1,5 jaar. En daarna zou het eventueel nog verlengd kunnen worden naar 1 jaar. Dus wij hadden ons voorbereid op, 1 jaar. Wij gaan 1 jaar ons B&B sluiten. We gaan een soort sabbatical jaar nemen, waarin we dan wat anders gaan doen. En dan kunnen we daarna weer open. Dus we hadden onze verwachtingen gezet op 1 jaar. Maar door de intensiteit en door onvoorziene omstandigheden zijn ze uiteindelijk maar 3 maanden op ons erf blijven wonen. En het had onder andere te maken met de school. Kijk, in Oekraïne is er geen leerplicht, in Nederland wel. Was ook iets wat voor hun moeilijk te begrijpen was. Maar een jongen van 6 die nog niet naar school geweest is, ja, die moet dan toch in Nederland op een gegeven moment wel verplicht naar school. En in een klein dorpje is niet het talig onderwijs wat geschikt is voor hè? Hij moest naar een speciale school. Dus hij zou na de zomer dan met een busje opgehaald worden bij ons om 30 kilometer verderop naar school te gaan. Ja. Dat vonden zij bijvoorbeeld te bezwaarlijk. En de gemeentelijke opvang had een school op het terrein en die kon dat ondervangen. Zodat ze dan vanaf het... Ja, dus uiteindelijk hebben ze zelf de keus gemaakt om dan toch maar te verhuizen. Mm-hmm. Hoewel ze dat zelf niet wilden eerst. Want ze hadden bij ons meer ruimte. Ze hadden bij ons meer, meer vrijheid.
Met een gemeentelijke opvang zit je met meerdere vluchtelingen dicht op elkaar.
Ja, en vaak. Dat ging daarom ook heel moeilijk worden voor hun.
En kan je dat uitleggen, hoe dat is gegaan?
Nou, ook Oekraïne kent verschillende culturen. Dus je kunt ook voorstellen dat deze mensen in die gemeentelijke opvang wel allemaal uit Oekraïne wonen. Maar ook daar voelden ze zich een vreemde eend. En misschien nog wel meer een vreemde eend dan bij ons. Want voor ons waren ze gewoon vreemd.
Ja.
Maar binnen Oekraïne heb je ook de Roma-gemeenschap en de niet-Roma-gemeenschap. Dus ook daar schuurde het wel eens. En
was er dan sprake van discriminatie bijvoorbeeld?
Zo ervaarde zij het wel. Je zal het mij niet horen zeggen.
Okay.
Want ik heb het niet gezien, ik heb niet gehoord, ik heb er niks van gemerkt. Ook niet toen ze bij ons zaten en bij ons woonden, heb ik daar echt weinig van discriminatie. Iedereen die bij ons over de vloer kwam, die... niemand die, die zich daarover negatief uitliet of iets.
Nee.
Nee.
Uiteindelijk gingen ze naar de gemeentelijke opvang en daarna gingen ze ook wel weer naar andere locaties. Want het ging niet altijd even soepel. En toch bleef jij het gezin begeleiden. Van waar die drang? Is dat, je schrijft in je boek bijvoorbeeld van, ik ben een zorgzame moeder bijvoorbeeld, maar ook een regelneef.
Ja. Ja, die begrippen komen uit de psychosynthese. Ik heb psychosynthese gestudeerd. Ik ben psychosynthese psychotherapeut geweest. En daarin heb ik heel erg mijn eigen subpersonen leren kennen. En een van die subpersonen noem ik de regelneef. En dat is echt, dat is een beetje, die heeft heel veel mannelijke energie en die wil eigenlijk het liefst alles regelen voor iedereen. Ook als er geen hulpvraag is, dan heb ik dat al geregeld, bij wijze van spreken. Maar er zit ook een zorgzame moeder in mij. Dat is meer een vrouwelijke, zachte kant. En ik noemde haar ook wel de moeder Therese. Maar dat komt, mijn moeder vertelde mij altijd over moeder Theresa vroeger, toen ik een kind was. Dat was een non en die had heel veel mededogen en die zorgde voor alle arme mensen. En nou, ik vond die verhalen prachtig. En ik had altijd als kind zoiets van, als ik later groot ben, dan wil ik ook voor arme mensen zorgen. En dan wil ik naar ontwikkelingslanden. En nou ja, ik had daar een heel rooskleurig, misschien wel te rooskleurig beeld van. Hè? Mm-hmm. Maar dat zijn inderdaad 2 kanten in mij. En die 2 subpersonen, die benoem ik ook in mijn boek.
Ja.
de zorgzame moeder en de regelneef. En ja, die zijn ook vaak in conflict met elkaar.
Kan je dat uitleggen?
Ja, lijkt mij duidelijk dat er aan de ene kant een sterke behoefte is om naast iemand te staan en iemand te helpen. Maar dat aan de andere kant je ook te maken krijgt met mensen die hulp niet willen of niet kunnen ontvangen. Want het is ook niet altijd niet willen. Soms kunnen mensen ook jouw hulp niet ontvangen. Of de tijd is er niet voor. Of ja, zeg het maar. Ja. En dan, ja, dan kan ook het bieden van hulp een conflict worden.
Het gaat schuren, wat je al eerder zei.
Ja, ook weer schuren. Ja.
Ja. Ja. Dat is dan vrij duidelijk inderdaad. Ja. Op een gegeven moment gaat het gezin op vakantie naar Hongarije. Dat is de taal die ze zelf spreken uiteraard. Maar dat was ook wel erg opeens volgens mij. Hè? Want de man zou bijna weer gaan werken volgens mij.
Nou,
de man van het gezin. De vader.
Eigenlijk is vanaf het begin af aan... Kijk, we hebben in 2020 eerst de coronatijd gehad. Hè? Daar hebben we gezien hoe somber mensen kunnen worden van het binnenzitten en het niet kunnen communiceren met elkaar. En ik had heel erg te doen met de moeder van dit gezin. Want deze moeder zat eigenlijk altijd binnen. Ze werkte niet, ze communiceerde niet. Ze kon ook met niemand communiceren, want ze sprak alleen maar Hongaars. En ik wist dat zij heel veel heimwee had. En dat heimwee, dat kwam regelmatig kwam dat weer naar boven. Daarom vond ik het ook belangrijk dat ze kon facetimen met de familie. Mm. Hè? En dat ze haar moedertaal kon spreken. En de drang om dus weer terug te gaan was bij haar heel anders. En ik denk dat dat meegespeeld heeft dat ze op een gegeven moment dacht van... ja, ik wil eigenlijk wel weer naar Hongarije. Dat is ook de plek waar ze opgehaald zijn. Omdat zij dan weer sociale contacten kon leggen. Want het is toch ook een levensbehoefte. Een dak boven hun hoofd, de primaire levensbehoefte, daarin konden wij voorzien. Eten, drinken, een dak boven je hoofd. Maar juist, als je de piramide van Maslow bekijkt, komt daarna toch het intermenselijk contact. En ja, dat kon ze eigenlijk nergens anders vinden. De enige met wie ze kon praten waren haar eigen kinderen.
En de man natuurlijk.
En de man, ja, en de man. Maar die was overdag naar het werk.
Ja.
Die man die ging werken. En hij zou inderdaad na de winterperiode opnieuw terug naar zijn werkgever gaan.
Ja.
En ze zaten inmiddels op een locatie die vlakbij het werk was. Want de afstand overbruggen was ook wel vaak een probleem. Alleen, ja, op de laatste locatie, daar waren de woonvoorzieningen nog weer minder dan op alle andere locaties. En dat is logisch. Platteland, Drenthe, heb je alle ruimte. En midden in de stad, ja, in een kantoorpand, daar is gewoon veel minder plek.
Ja.
Dus de heimwee werd daar alleen maar nog groter. Mm-hmm. En toen besloten ze uiteindelijk om op vakantie te gaan. Zo noemden ze dat. Maar ik wist al, als jullie een enkele reis nemen, er is geen geld voor een retour. Mm-hmm. Dus jullie zijn niet op tijd terug.
Voor het werk eventueel.
Voor het werk. Dus hij is daar ook niet meer aan het werk gekomen.
Nee. Zijn ze uiteindelijk in Hongarije gebleven? Zijn ze wel weer teruggekomen? Of weet je dat helemaal niet meer? Het contact is uiteindelijk gestopt op een gegeven moment.
Ik heb nog een poosje contact gehouden. Maar om mezelf te beschermen heb ik uiteindelijk besloten om de contacten via de sociale media stop te zetten. Mm-hmm. En dat kan gewoon door mensen te blokkeren. En dat is niet omdat ik niet hun dat contact gun, maar omdat ik het belangrijk vind dat als andere mensen voor hun zorgen, dat ze dan daar ook hun hulp halen en hulp vragen. Ik kan op een grote afstand niks voor ze betekenen.
Nee. Dus de zorgzame moeder kon ze uiteindelijk toch wel loslaten.
Ik kon uiteindelijk heel goed mijn grens vinden. En dat is ook wel een van de belangrijkste lessen, denk ik, die ik geleerd heb. Ik zeg ook, mijn boek staat vol met levenslessen. En vooral lessen die ik zelf mocht leren in dit hele proces. Want hoeveel ik ook in mijn rugzak heb. Ik heb echt heel veel bagage. Ik heb heel veel gedaan in mijn werk en in mijn leven. Er zijn toch altijd nog valkuilen waar je in loopt met open ogen. Of stukken van jezelf die je voor de tweede of de derde of misschien wel voor de vierde keer tegenkomt. Dat je denkt, goh, doe ik dat nou nog steeds, weet je? Ja. Dus voor mij als persoon, ik ben daar alleen maar heel erg door gegroeid.
Dus je hebt geen spijt van het feit dat ze door jou opgevangen zijn?
Ik heb absoluut geen spijt, nee. Waarom zou ik spijt hebben? Je hebt mensen opgevangen die op dat moment hulp nodig hebben. En dat zou ik weer doen. Ik zou me daar weer voor aanmelden. Alleen, ik wil ook met mijn boek wel vertellen dat hoe je weg dan daarna loopt, dat is niet altijd voorspelbaar. Je zult wel mee moeten bewegen met wat er op je pad komt. En ik heb hele bijzondere dingen op mijn pad gehad. En ik heb hele bijzondere ervaringen daardoor meegemaakt. En daar ben ik ook wel weer dankbaar voor.
Ja. Op het einde van het boek stel je jezelf de vraag, naar aanleiding van de opvang van het Roma-gezin, die de taal niet sprak, et cetera, of de opvang in de eigen regio misschien toch beter is, zeker, zo schrijf je, als de vluchtelingen een grote afstand hebben tot onze taal en cultuur, uiteindelijk. Ik geef nu net aan, ik zou het toch zo weer doen eigenlijk, maar opvang in eigen regio is misschien toch het beste eventueel.
Nee, dat hangt er van af. Ik wist niet dat deze mensen ongeletterd waren en alleen maar Hongaars spraken. Maar ik heb inmiddels ook contact met andere Oekraïense vluchtelingen, waarvan ik denk, nou prima, die wonen hier over 10 jaar nog. En die leveren nu al een enorme goede bijdrage aan onze samenleving. Ik denk dat je het per geval moet bekijken. Ik zou me weer beschikbaar stellen. Maar je weet niet van tevoren wat de uitslag is. En of een project slaagt of niet. Dat de uitslag daarvan.
Weet je niet. Maar als het gaat om dit Roma-gezin, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze gebaat zijn bij opvang in de regio, of de eigen regio met hun eigen taal.
Ik denk dat dat voor deze meneer, die zou zich hier misschien prima hebben kunnen aanpassen.
Hij werkte ook al, hè?
Ja, hij werkte al. Maar de moeder bijvoorbeeld, met zoveel heimwee, ik weet niet. Nee. Daar heb ik me echt wel afgevraagd of zij zo gelukkig zou zijn geworden hier. Dus ik denk dat je altijd vragen moet blijven stellen per geval.
Ja. Ja. In dit geval is weer een ander geval dan eventueel weer een ander geval. Ja. Eventueel. Dus elke keer weer anders eventueel. Ja. Ja. Dat is inderdaad duidelijk. In het algemeen leidt de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland tot enkele problemen. Daar kwam jij zelf ook achter. Dan gaat het meer over de regeldingen eventueel. Ook qua het geld wat ze krijgen eventueel. Dat wat dan weer verschilt tussen de gemeenten. Kan je daar iets over vertellen?
Ik woon natuurlijk ook vlakbij Ter Apel, waar ook heel veel vluchtelingen binnenkomen. Maar dat zijn toch weer andere vluchtelingen dan de stroom die uit Oekraïne is gekomen. Hè? Nederland had speciale afspraken gemaakt. Een overeenkomst met Oekraïne, hoe we deze mensen zouden opvangen. En deze mensen mochten bijvoorbeeld gelijk al aan het werk nadat ze ingeschreven waren in de gemeente. Dus ze hadden al een hele andere voorsprong, zeg maar. Dus dat was sowieso al anders.
Maar als het dan gaat om het bedrag wat ze dan kregen, kon er verschil zijn tussen de ene en de andere gemeente?
Ja, per gemeente. Maar wij zagen dus ook wel dat sommige gemeentes hadden al een beleid voor het opvang van überhaupt vluchtelingen. Mm-hmm. Terwijl een andere gemeente in Drenthe, die had nog niks. En die ging een nieuw beleid maken. En elke gemeente maakte zijn eigen beleid. Dus dat kon betekenen dat in de ene gemeente mensen per week geld kregen op een pasje en daarmee alleen de boodschappen konden doen. En werd het met het chipkaartje ging dat eraf. En in een andere gemeente kregen ze voor een hele maand een bedrag op een rekening. Mm-hmm. En die bedragen waren inderdaad ook verschillend. Ja. Dus ja, het was maar net waar je terecht kwam. Daar was geen eenduidigheid in. En in die zin was het natuurlijk ook nieuw. Hè? Dat is ook iets wat onze burgemeester mij ook wel heeft uitgelegd. De gemeentes moesten het zelf ook nog uitvinden. En het ging ook allemaal zo snel dat het beleid vaak pas achteraf gemaakt kon worden. Nee. En ja, je kon er geen beleid tegen maken.
Nee. Dat is duidelijk.
Zo snel ging het.
En daar kwamen de verschillen vandaan uiteindelijk, ja. Tussen de gemeente in ieder geval.
Ja.
Je hebt een boek geschreven. Volgens mij je eerste boek. Klopt dat? Je eerste boek, toch?
Het is mijn debuut.
Ja, debuut inderdaad. Waarom ben je het boek gaan schrijven eigenlijk?
Nou, eigenlijk omdat ik na 2 jaar merkte dat mijn hoofd nog steeds vol zat. Ik had zoveel in die 2 jaar meegemaakt. Mijn eigen leven was nog 3 keer voorbij gekomen, om het zo maar te zeggen. En ik had natuurlijk in mijn rol als opvanger van het gezin heel veel meegemaakt. Dat ik wilde mijn hoofd in de eerste plaats leegschrijven voor mezelf. En terwijl ik dat deed, merkte ik dat het een soort reflectie werd. Een soort reflectieverslag waarin ik mezelf constant vragen ging stellen en de diepte inging. En zo ontstond eigenlijk een verhaal in een verhaal en meerdere verhaallijnen. En die ben ik toen gaan verweven. Toen dacht ik, goh, er zit misschien wel een boek in. Maar het was niet zo van, ik ga een boek schrijven. Nee, ik ben in eerste instantie begonnen om mijn hoofd leeg te schrijven.
Toen ben je gewoon wat aantekeningen gaan maken over die periode. Dat
ja, eerst chronologisch en toen kwamen natuurlijk aantekeningen bij die ik samen met mijn therapeut had uitgespit. Ja. Dus daar had ik natuurlijk ook veel naar mijn verleden gekeken. Waarom doe je dingen zoals je ze doet? Mm-hmm. Waarom zit het je in de weg? Nou, noem maar op. Dus uiteindelijk is het een heel eerlijk en kwetsbaar verhaal geworden. Wat best wel heel erg dicht bij mezelf staat. Maar ik heb er ook voor gekozen om het weer wat meer op afstand te zetten door het in een boekvorm met andere namen.
Ja. In het boek krijgen de kinderen en de ouders een andere naam.
Ja.
Je hebt jezelf ook een andere naam gegeven. Ja. Ook je eigen man heb je een andere naam gegeven.
Alle betrokkenen.
Om op die manier iets meer afstand te creëren.
Ja.
En op die manier beter het boek ook te kunnen schrijven uiteindelijk.
Ja, ik ben ook dramatherapeut. Dus ik weet ook hoe dat is met rolbeleving. Je kan helemaal in de huid van iemand kruipen. Uh-huh. Maar je kan ook een distantie creëren. En dus ik weet heel goed wat het is om heel dicht in het personage te zitten. Maar ik weet ook hoe belangrijk het is dat er een bepaalde afstand is. Ja. En dat is een creatief proces. En daar heb ik dus ook weer gebruik van gemaakt, van die techniek eigenlijk. Ja.
En belangrijke levenslessen weer opgedaan, ook bij de opvang van dit gezin. En dat culmineerde in het boek uiteindelijk. Mm-hmm. Je hebt ook altijd je eigen praktijk gehad als zijnde complementair en psychosociaal therapeut. Je hebt tegen mij eerder gezegd, ik ga over 2 jaar met pensioen. Ga je daarna weer vluchtelingen opvangen of...
Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. En kijk, ik heb dan de pensioenleeftijd. Maar eigenlijk ben ik nu al een beetje part-time met pensioen.
Okay.
Want ik neem niet zoveel nieuwe mensen meer in mijn praktijk aan. Ik ben er eigenlijk alleen nog voor de mensen die mij al kennen en die mij nog willen zien. Ik heb ook geen relatie meer met de zorgverzekeraars. Ik heb mijn AGB-code niet meer verlengd. Dat maakt het ook voor mij makkelijker om naar buiten te komen met mijn verhaal. Want ik geef heel veel persoonlijke dingen weg waarvan ik geleerd heb, dat doe je niet bij je cliënten, want daar heb je toch een bepaalde therapeutische distantie, weet je? Ja. Dus ik ben al een beetje part-time met pensioen. Ik ga misschien nog wel weer schrijven. Het lijkt me wel heel fijn om nog weer een ander boek... Er zijn wel wat ideeën in mijn hoofd. En,
wil je een tipje van de sluier lichten? Of is nou, het nog te vaag op dit moment?
Nou nee, ik heb natuurlijk ook nog een hele geschiedenis met mijn dochtertje. En daar zitten ook nog heel veel waardevolle dingen in. Dus misschien dat... Of ik ga gedichten uitbrengen, dat zou ook nog kunnen.
Okay.
Ik ben ook altijd wel veel aan het dichten.
Heb je wel eens kleinkinderen? Misschien dat je daar ook voor wil gaan zorgen?
Dat doe ik nu al. Dat, dat nu is al een van de redenen waarom ik nu al
part-time
met pensioen
bent.
Ben. Ja, is dat ik het fantastisch vind om inmiddels drie kleinkinderen, om daar af en toe een dag op te passen.
Hoe heet ze?
Milan, Milou en Ruben.
Heel mooi.
Ja.
Voor in het boek heb jij een gedicht geschreven.
Ja.
En je zou dat graag willen voorlezen voor onze luisteraars. Ik geef jou daarvoor nu de volle ruimte. Ik zou zeggen, ga je gang.
Dankjewel, Walter. Het gedicht heet Moederogen. Moederogen. Ik wil kijken. Met de ogen van een moeder willen kijken. Mededogen, compassie voelen. Maar soms voel ik het niet. Dan voel ik enkel verhard verdriet. Gestolde tranen die je niet ziet. Verborgen leed in de ogen van een moeder. Met mededogen, zonder oordeel, zonder schijn. Zo wil ik zijn en kijken. Ervoor de ander zijn. Maar soms lukt dat niet.
Nou, dankjewel. Dat is een mooi gedicht. En volgens mij ook een mooie afsluiting van dit gesprek wat wij hebben gehad hier bij het Hapsterhuis Radio. Als luisteraars jouw boek zouden willen hebben, dan kunnen ze naar jouw website toe. Om dat te bestellen is het misschien handig om even aan te geven wat het adres is van jouw website.
Ja, dat is mijn voornaam en mijn achternaam aan elkaar. Helennorp.nl. H-E-L-E-N. En dan weer norp.nl.
Dus ik herhaal www.hellenorp.nl.
Ja.
Helen, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik geef het woord weer aan Leander.
Walter van Amerongen met het gesprek. Deze uitzending van het Hapsishuis Radio Live is spoedig na te luisteren via het hapsishuis.nl. Dan kijken we tot slot nog even naar jouw gouden trio. Waar heb dat nou voor nodig? Nou, ik ga het uitleggen. Want om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. Die vuile wasmanifestaties maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te makkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is in de tijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. En directeur Ted Kloosterboer van de stichting, die was eerder te gast hier in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl, die vormen vanaf nu jouw gouden trio. En tot zover het Hapsishuis Radio Live voor nu. We zijn er begin juni weer met een mooie serie programma's, onder andere over veranderkunde met verbindingsonderzoeker en haptonome Elma Oosthoek van de Hogeschool Rotterdam. Ik ben Leander Tijdhoff en ook namens Walter van Amerongen nog een mooie dag.